Goed. Dan wou ik even nu naar deze bladzijde gaan. Dit is een pagina uit de Talmud, de traktaat Shabbat. Dat zien we ook in dikke letters bovenaan het laatste woord Shabbat. En de twee woorden daarvoor, Perik Sheni, hoofdstuk 2. En dat hoofdstuk heet Bame Matlikin. Dat is de naam van het hoofdstuk, dat zijn ook eigenlijk de inleidende woorden van dat hoofdstuk. Dus de Talmud Bavli, Babylonische Talmud, tweede hoofdstuk van het traktaat Shabbat. En het is pagina Gaf Beit, dat zijn de grote letters links, pagina 22. A, want pagina's zijn zo genummerd. Iedere bladzijde heeft een nummer en dan hebben we A, B, A en B. Dit hele traktaat gaat over de wetgeving van Shabbat. Nou, hoe komt het verhaal van Chanukah, het inwijdingsfeest, hoe komt dat in Shabbat eigenlijk? Heel logisch, want dit hoofdstuk gaat over welke, daar begint het hoofdstuk in feite mee, welke olie en vetten mag je gebruiken voor het aansteken van de twee Shabbatkaarsen. Altijd iedere vrijdagavond voor het begin van de Shabbat worden thuis twee kaarsen aangestoken. En die verplichting die dateert al uit de pre-Talmudische tijd, de tijd van de Mishnah. Daar werd er gesproken over de verplichting om dus vrijdagavond twee kaarsen aan te steken. Dan krijg je een hele verhandeling over hoe moet je die kaarsen of die lichten, van welke soort olie mag je wel gebruiken, welke olie je niet, welk materiaal mag je voor de lonten gebruiken, welk materiaal mag je niet voor de lonten gebruiken. En dat is heel specifieke sabbatwetgeving. Want die lichten moeten dus aangestoken worden voordat de sabbat begint. En die moeten dus dienen als lichtbron voor de vrijdagavond. En die moeten dan zo de lichtbron bedienen dat je dus niet per ongeluk ook de verleiding komt van, oh, ik heb niet genoeg licht, ik ga wat in dat oliebadje poren om het licht op te branden. Dat mag natuurlijk niet. Dus je moet van tevoren materiaal hebben waarvan je weet, zo gauw je het aansteekt, dat het ook gedurende een aantal uren rustig kan doorbranden. Vandaar de hele discussie welke materialen zijn, welke goed en welke niet.
Nou,
Waarom twee? Daar staan twee heel concrete verwijzingen naar de verplichting van Sabbat in de Torah. Namelijk twee keer in de 10 woorden. Eén keer in Exodus en één keer in Deuteronomium. Eén keer staat er Zachor et Yom HaShabbat. Herinner de Sabbat. Herinner de heilige rustdag. En als tweede keer staat er Shamor, bewaak. Dus die twee keer 10 woorden zijn ook niet helemaal identiek. Er zitten kleine verschillen. Dit is één van de verschillen. Gedenk de Sabbat, dat is een aanwijzing voor het nakomen van alle verplichtingen die te maken hebben met de Sabbat. En Shamor bewaak is, dat is een verwijzing naar alle verboden die te maken hebben met de Sabbat, wat je niet mag doen. Nou, die twee dingen die worden dus tot uitdrukking gebracht door twee kaarsen aan te steken. Dat je op dat moment dus herinnert, nu is Sabbat, ik moet bepaalde verplichtingen nakomen en ik moet vooral geen overtredingen begaan.
En hoe lang blijven die kaarsen dan
branden? Ja, tot ze opzetten, dat is heel logisch. Ja. Ze moeten uitbranden. Dat is ook die bekende discussie in de Talmud, welke kaarsen branden langer? Ja? Dikke kaarsen of dunne kaarsen? Lange, dunne of korte, dikke? Welke branden langer?
Kijk,
die
dikke.
Nee. Kaarsen branden nooit langer, branden alleen maar korter. Dus dat is. Ze moeten dus in ieder geval een aantal uren branden, zolang de mens dus wakker is, dat er dus licht in huis is.
Dus alleen echt
voor
het begin van de
Sabbat. Ja, tot nou. Ja, en overdag dus. En dan.
Ja, dan.
Ja, ja, ja.
Dus feitelijk
puur voor verlichting.
Ze verdienen puur voor verlichting. Ja, ja. Er is ook een uitspraak in, niet in de Talmud zelf, maar in de post-Talmud-literatuur, die zegt, het heeft ook te maken met wat we in de Hebreeuws noemen shalom bayit. De vrede in het huis. Dat betekent dat je dus beschermd bent in je huis, want als je in het donker zit, dan kunnen allerlei nare dingen gebeuren. Je kunt je stoten, je kunt je pijn doen, je kunt je dingen niet vinden. Daarom moet je zorgen dat je op Sabbat, juist op die dag van rust, dat er dus licht is in huis. Er is ook een verhaal in de Midras over de tent van Sarah. Zolang Sarah leefde, dat is typisch Midras hoor, brandden altijd twee kaarsen in haar tent, dag en nacht. En toen Sarah was overleden, toen doofden die kaarsen. Het verhaal van de opdracht die Abraham geeft aan Eliezer, zijn dienaar, om een vrouw te zoeken voor Isaac, staat direct na de dood van Sarah beschreven. Want vlak voordat de kaarsen doofden in de tent van Sarah, hoorde Abraham dat er een jonge dame was geboren, ver weg over de bergen. ver weg, en Rebecca was dus geboren. En toen wist Abraham dat hij Eliezer die richting uit moest sturen om een vrouw voor Isaac te vinden. En vanaf dat Rebecca dus meereist met Eliezer terug naar Abraham toe om te trouwen met Isaac, brandden er ook weer kaarsen in de tent waar Sarah lang niet meer woonde, was overleden. En toen is Rebecca daarin gewoond en toen...
Want hij bracht haar naar de tent.
Juist.
Ja, 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 ja. Maar dat heeft dan 15 jaar geduurd.
Nee hoor, dat heeft maar geen 15 jaar geduurd. Nee.
Ze was er 15 toen ze mee, of 16 of 17.
Nee, nee. Ze was 3.
Dat wisten we niet, hè?
Nee.
Zij
stil, ja, zij ook.
Maar ik kan me toch niet voorstellen dat een meisje van 3, dat die in die waterput met die emmers naar beneden voor Eliezer te drinken gaf en ze kamelen.
Wij kunnen ons daar een heleboel niet bij voorstellen. Maar de Midrash die zegt dus, zij was 3. Als je kijkt in de tekst, dan gaan we toch weer ver afdwalen. Ik zal vertellen hoe die Midrash aansluit bij die versen. Als u eerst maar leest in Genesis 23, ja, de hele tijdsberekening, waar hier Yitzhak en Isaac was, vers 20, dus Genesis 23, vers 20 is dat, klopt dat? Nee, wat zeg je nou? Genesis 25... Vers, een beetje ingewikkeld, 20. En Isaac was 40 jaar toen hij Rebecca nam tot vrouw, de dochter van Betuel, de Rameer. Hij was 40 jaar. Hoe oud was Sarah toen Isaac geboren was? Ze was 90. Dus bij de dood van Sarah was Isaac 37. Sarah stierf direct na de offerande. Dus Isaac was 37 toen Abraham offerde. Anders dan de schilderij van Rembrandt doet vermoeden. Hij was dus 37. En Isaac was 40 toen hij Rebecca trouwde. En Rebecca was geboren net voor de dood van Sarah, wat inmiddels was verteld. Dus moest Rebecca dus 3 jaar zijn geweest toen hij haar trouwde. Dat was dus ja een... Hij heeft dat toen meegenomen, of zij is vrijwillig meegegaan. Ja, ze vond die oom wel aardig. Ze is met meegegaan en dan staat er ook... Bayet is een... in vers 21. En toen bad Isaac tegenover zijn vrouw, want zij was kinderloos. Vayetolo. En toen bad hij voor de eeuwige en zij raakte in verwachting. Dat is twee keer het woordje dat, van een soort uitdrukking voor gebed. En daarover zegt de Midras, wat gebeurt dan? Zij was 3 toen ze trouwden, maar ze hebben 10 jaar gewacht totdat zij überhaupt kinderen zou kunnen krijgen. En toen er toen na 10 jaar nog geen kinderen kwamen, toen begon hij te bidden. Toen was zij inmiddels 23. Ja, dus het was een soort, ja, hoe we dat precies moeten noemen, hoe we dat huwelijk dan moeten noemen. Ja. Maar zo was het althans volgens de Midrash. Ja?
Maar
in
de Torah staat dat niet.
Nee. Dat is echt Midrash. Hoor. Maar dat vinden we heel vaak met die tijdsberekeningen. Die tijdsberekeningen die gaan dus op een heel vrijblijvend manier. Hier ben ik wel wat vrijblijvend mee hoor. Die gaan dus heel vrijblijvend manier vaak met dingen om. Dat heb je met allerlei berekeningen. Hoe oud was Jochebed, de moeder van Mozes? Ja, 130 jaar moet zij volgens heel eenvoudige berekeningen zijn geweest. Nou, dan krijg je natuurlijk de vraag van. Als Sarah als een wonderwoord beduidt als een 90 is, waarom wordt er überhaupt niet geen melding gemaakt van het feit dat Jochebed 130 was toen zij Mozes kreeg? Dus ze was in feite 40 jaar ouder dan.
Als Sarah.
Ja, dan Sarah. Ja, dat wordt dan weer toch, mag ik zeggen, afgedaan. Dat is een beetje negatief, maar met het feit dat überhaupt de hele bevolkingsaanwas, de hele geboortegolf, de hele. Hoe in Egypte was bovennatuurlijk. Als we rekenen dat in een periode van 210 jaar het Joodse volk groeide van 70 zielen tot ergens bij de 12 tot 15 miljoen. Ja, als we kijken naar de Midras die zegt dat kinderen werden geboren in de grootte van 6 zelingen per keer. Ja, dan is alles boven natuurlijk. Dus dan kan er een moeder van 130 ook nog wel bij zich komen.
Ja.
Maar dan zie je dus heel, heel duidelijk verschil. Dus die vrijblijvendheid van Midras. De Talmud is in dat opzicht veel, veel, veel concreter. Ja? En dan de Bijbeltekst is natuurlijk helemaal concreet. Maar zo wordt het ook duidelijk gezien, hoor, die vrijblijvendheid van de Midras. Maar zo zien we dus dat verhaal van die kaas. En dat wordt al in de Midras genoemd. En in de Mishnah spreekt er heel concreet over wat voor soorten materialen je moet gebruiken voor die kaarsen. Dus dan zien we dat een heel oude verplichting is. Nou, en dan is de overstap van, en dat doet de Mishnah ook letterlijk, in een paar pagina's hiervoor, van de verplichting van het aansteken van de kaarsen van de lichten op vrijdagavond. Welke materialen moet je daarvoor gebruiken? Dus de overstap heel duidelijk ook naar Chanukah. Het inwijdingsfeest steken wij 8 dagen de menorah aan, de 8-armige kandelaar. De eerste avond 1 lichtje, tweede avond 2, derde avond 3. En dan krijg je hetzelfde verhaal, welke materialen moet je daarvoor gebruiken? En dat is ook de reden dat het dan moet ineens hier een aantal pagina's wijd aan het Chanukahfeest. En zo gaat dat vaak. Hè? Dat je vindt in traktaten die over hele andere onderwerpen in principe gaan, ineens hele andere onderwerpen terloops of ter sprake bij. En dan ook pagina's kunnen uitweiden. Ik heb die pagina, die heb ik niet op hier. Het verhaal van Chanukah, heel in het kort, ging omdat toen de Grieken, die waren dus verdreven door de Maccabeën. En de oorlog was gewonnen en toen moest de tempel weer worden ingewijd. En dat betekent, het werd gedaan door in eerste instantie de 7-armige kandelaar die altijd in de tempel dagelijks had gebrand, weer ontstoken werd. En dat moest gebeuren met olie die rein was, die zuiver was, voor een bepaalde procedure gemaakt was. En het duurde 7 dagen om die olie te produceren. Toch is men op zoek gegaan en toen heeft men 1 kruik olie gevonden met het zegel van de hoge priester. En dat was precies voldoende olie voor 1 dag. En toen heeft men toch die olie in de menorah, in die kandelaar gedaan en aangestoken. En door een goddelijk wonder heeft die olie niet 1, maar 8 dagen gebrand. Ja. Ter herinnering aan dat wonder steken we dus, vieren dus het 8-jarige 8 dagen lange Chanukka-feest. De eerste avond zeggen we 1 lichtje aan, de tweede avond 2, de derde avond 3, tot en met de 8e avond 8. Dat heel in het kort dus de achtergrond van het Chanukka-feest.
En er zit nog een negende. Dat zou er allemaal aan te steken.
Ja, die is om de anderen aan te steken. En daar komen we, als we daar nog aan toe komen vanavond, komen we daar nog even op terug. Op die, ja?
En als je de wachters vraagt, dan zie je die Chanukka slaan. Zit dan die dienaar, want zo heet die geloof ik.
Shamash, ja, de dienaar, ja, ja.
Zit die dan aan de voorkant of aan de achterkant van de Chanukka?
Dat ligt eraan hoe je neerzet. Nee, nee. Nee, die heeft eigenlijk een hele ondergeschikte functie. Daarom heet hij ook de dienaar.
Ja.
Bij de meeste klassieke modellen zoals we die hier in West-Europa kennen, al heel lang trouwens, zit hij altijd aan de voorkant, maar hij mag ook aan de zijkant zitten. Als hij maar geen onderdeel uitmaakt van de rij lichtjes, van aan de aangesloten lichtjes, moet hij herkennen welke avond het is. En daar moet hij of voor, of achter, of aan de zijkant, maar dan iets hoger dan de andere, of iets lager. Maar hij mag dus geen onderdeel uitmaken van de lichtjes. Maar in de klassieke menorah zoals wij die kennen, is dat gewoon die 8, en dan aan de voorkant zit hij. Maar je hebt heel veel andere modellen ook. De hele oude, ja ook, ik zou bijna moeten zeggen, Nederlandse menorahs, dus de hele oude Nederlandse klassieke, die, daar zat hij niet aan de voorkant, zat hij inderdaad meer aan de zijkant.
U noemt het nou een menorah, maar dan, dat is toch een zevenrandige
kaart? Nee, nee, nee. Er is sinds de politieke daad om een Joodse staat op te richten, die heeft toen de menorah, de zevenarmige kandelaar, genomen als symbool in het wapen. En dat is een verwijzing naar de menorah in de tempel. En op een gegeven moment is men dus, dat is nog helemaal niet zo lang geleden, dat is een jaar of 50 ongeveer, is men gaan spreken op Chanukka over de Chanukia. Maar dat komt uit, dat is een soort volksterm in Ivriet in Engeland. In Israël, sorry. Chanukia is ook het woord, ja, het instrument wat je gebruikt voor Chanukka. Ja, maar heeft verder geen historische waarde als woord.
Maar menorah betekent eigenlijk dus...
Menorah is een kandelaar, ja. Ja, je kunt een menorah hebben, een kandelaar van 1 kaars, of je kunt van 8 kaars. En het onderscheid te maken tussen de 7-armige en de 8-armige, dat is...
Ik zal
ook niet
minder stellig andere mensen corrigeren als het fout zeggen.
Ja, dit is een van de uitvindingen van Ben Yehuda geweest. Maar het heeft jaren geduurd totdat men dat... Het dateert van na de Tweede Wereldoorlog, die term Chanukka. Ja, die werd nooit...
De Chanukka komt dus eigenlijk uit een niet-Bijbels boek van de Maccabeeën.
Ja, dat is...
Het staat nog niet in de...
Nee, daar is heel veel discussie over geweest of het Maccabeeënboek of dat onderdeel moest uitgaan maken van de Tanach. En uiteindelijk is het daar niet van gekomen. Weet je ook waarom dat is?
Nee.
Omdat in de tijd, dat is wel de hoofdreden waarschijnlijk hoor, er zijn nog meer in. Maar, ten tijde van de Maccabeeën was er een heftige strijd gaande over de autoriteit, over het gezag in Israël. Hè. In toenmalig Israël was het gezag het koningschap of de priesters. De historici weten er alles over te vertellen. Eigenlijk eenzelfde soort discussie ten tijde van de Farizeeën en de Sadduceërs. Ten tijde van het Nieuwe Testament was dat, hoe zeg ik dat heel voorzichtig nou, als u zich niet meer had bemoeid van buitenaf. Als het echt die interne discussie was gebleven, ja, dat was de kern van de discussie, dat had niets te maken met messianisme, was gezond, wat is nou het gezag? Er waren ontzettend veel misstappen, en daar heeft het Nieuwe Testament helemaal gelijk in over. Ontzettend veel misstappen, de rol die het priesterschap op dat moment vervulde. Ook de Talmud spreekt daar heel expliciet over. Dat er zoveel mis was hoe de kasten van priesters zich misdroegen. Er was een machtsstrijd gaande tussen de nakomelingen van Juda, dus nakomelingen van het koningschap, of de priesters die uit navolkomen van Levi waren.
Speelde dat ook een rol ten opzichte van de houding ten opzichte van Romeinen, zeg maar? Dus juist als grond voor religie.
Ja, zeker. Want de Romeinen die waren niet zo beducht voor de priesters. Als ze alleen maar hun rol als priesters hadden vervuld. Dat is ook de reden dat de tempel heeft eigenlijk de tijd van het Romeinse Rijk nog behoorlijk lang stand gehouden. Tot uiteindelijk de Romeinen besloten om de tempel te verwoesten. Want vanuit de tempel kwam er koningsgezag tevoorschijn. Wat ooit nooit de bedoeling was geweest.
En lag dat aan de grondslag aan het boek van de Maccabeeën niet in de...
Ja, want de Maccabeeën, Juda Maccabeeën was de zoon van Matityahu, de hoge priester. En de priesters hadden niets anders in feite dan waken over het geestelijk gedachtegoed van het Joodse volk. De tempeldienst, de offerdienst, deels rechtspraak, ja, maar de wereldse macht, dus ook niet de negatieve zin de wereldse macht, maar de autoriteit, die behoorde bij de stam Juda. En wat is er misgegaan? De eerste stap van de opstand tegen de Romeinen, die was legitiem van Matityahu en van de Maccabeeën. Alleen later, wanneer zij hun succes proeven zij, en dan willen zij de totale macht naar zich toe trekken, ja, dan komen zij op het terrein van de stam Juda. En dan ontstaat er een conflict. En dan gaan zij inderdaad, daarom wordt hun rol ook niet als uit ultiem heldendom beschreven aan het einde. En dat is de reden dat het boek ook nooit is opgenomen.
Speelt
het
nou met
Farizeeën
en
Sadduceeën
dan?
Nou, de weerstand tegen de Farizeeërs, ja, dus de wetsgetrouwen, die was niet helemaal niet ongerechtvaardigd, omdat er heel veel misstanden waren. Wetsgetrouw zonder meer. Ja, het nakomen van de wetgeving, dat is een eis. Maar dat is op hetzelfde moment ook een verantwoordelijkheid. Ja. En de misstanden, als ze spreekt over het Nieuwe Testamentse term van de dobbelaars in de tempel en dergelijke, dat waren allemaal misstanden.
Maar dat is dan de relatie tussen Sadduceeën en koningsgezinden, zou ik zeggen?
Nou, nee. Maar het negatieve beeld van de wetsgetrouwen, want wie waren de wetsgetrouwen? Dat was in feite, dat waren de priesters en hun scholen, maar die misdroegen zich. Ja. En er wordt ook wel in post-Talmudische bronnen, en dan hebben we het over de tijd van de Kanaïten, dat is de eerste periode schriftgeleerden na de Talmud, die hebben ook een hele zware veroordeling in de richting van de koning, van de priesters. Een heel zwaar oordeel, ook ten opzichte van die, nou zeg maar de farizeeën die zich wel wetsgetrouw voordeden, maar eigenlijk toch ook niet waren. We hebben altijd, dat vinden we vaak in de historie terug, dat op het moment dat er dingen misgaan in het Jodendom, en ja, gewoon vanuit het Jodendom gesproken is natuurlijk een ontstaan van het Christendom, er is iets misgegaan, ja, dat zorgt toch weer tot een soort zelfreflectie, dat is ook de opdracht van de Jood om dat te doen. En dan wordt ook gezien, als we anders met de wetgeving waren omgegaan, als we anders de priesters zich hadden gedragen in de tempel, in de offerdienst enzovoort. Dan was het niet zo ver gekomen. Precies, ja.
Dus het heeft niets te maken met het feit dat ik wel eens gehoord heb dat het boek van de Maccabeeën nooit is opgenomen, omdat het niet in een Hebreeuwse tekst is ontstaan, maar in het Grieks.
U heeft nog een klein beetje gelijk. Ja. De Maccabeeën, dit laat nou precies ook iets van de missie. Als je er is een heel mooi Nederlands boek verschenen, een paar jaar geleden. Gruwel van Sion. Van Beatrice van den Bergen. Oh, je kent hem. Ja. Als je dat leest. Ja, het is een toch wel min of meer historisch document. Zover. En dat laat zien ook hoe ver de assimilatie, dus de Griekse invloed, de Hellenistische invloed, was binnengedrongen. Binnen ook het priesterdom. In de Talmud komen regelmatig Griekse woorden voor uit die periode. Want de Maccabeeën hebben dan wel een heldendaad verricht om in opstand te treden tegen de Romeinen. Maar het was voor een deel, en dat is zeker met de latere jaren van de Maccabeeën naar buiten gekomen, voor een deel gevoed vanuit het Hellenisme. Evenoude discussies. Hè. Moet je zo'n opstand doen? Mag je zo'n opstand doen? Dezelfde die discussie die ook heeft gewoed in de catacomben van de opstand van Warschau. Ja, in de riolen van Warschau werd diezelfde discussie gevoerd. Ja, ik weet misschien wel het dagboek van Seidman. Waar die periode van de opstand daar wordt beschreven. Hoe hele heftige discussies wel of niet in opstand te treden. Nou, dat speelt ook rond de Maccabeeën en dat vinden we iedere keer weer opnieuw. Sorry.
Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Die was ook helemaal.
Daar is iets heel vreemds. Ik vind dat altijd heel vreemd. Ja, als je naar Israël gaat en je gaat naar Masada. Dat is Masada geweest.
Ja.
Nou, dan zie je dus die opstand van die enclave. Er waren dus vluchtelingen uiteindelijk uit het Jeruzalem. Die waren dus naar Masada gevlucht. En die zijn daar in opstand gekomen. Die hebben voor gekozen om het leven te laten in plaats van ingenomen te worden door de Romeinen. En dan komen die Romeinen boven en die treffen daar tot doodse stilte aan. Want er zijn er maar enkele 4, 5 overleden vrouwen met een paar kinderen. Waren de enige overlevenden en de rest was massaal dus suïcide gepleegd. Nou, dat wordt dan gezien, wordt ook beschreven als een heldendaad. Het is ook helemaal geen oordeel hoor, maar als je dan dat historisch gaat onderzoeken, of je helemaal niet veel onderzoek te doen, dan kom je, er was maar één historicus die het beschreven heeft. Dat was Flavius Josephus. Okay. Alleen, Flavius Josephus die had nog geen internet, die had nog geen enkel midden, en die zat ver weg in Rome. Ja. En Flavius Josephus was overgelopen vanuit het Joodse kamp naar de Romeinen. Ja. Nou, dan is het aan de historicus om te beoordelen, wat is de historische waarde van deze beschrijving? Hij was ver weg in Rome, er was geen enkele communicatie natuurlijk. Hij heeft het verhaal van Masada opgeschreven. Hij was onderdeel.
Noemt hij bronnen eigenlijk?
Nee, hij noemt geen bronnen. De bronnen schijnen dat ik heb dat ooit gehoord van een historicus aan de universiteit. De bronnen, dat zouden dus de soldaten zijn geweest die bovenop Masada kwamen. Nou, die hebben dus dat wonderbaarlijke verhaal verteld van dat ze daar een doodse stilte aantroffen. En die hebben dat meegenomen naar Rome. En dat is bij Flavius Josephus gekomen. En die heeft dat dus heeft een historisch verhaal van gemaakt. Ja, en dan is het maar.
Toch dacht ik wel bekend stond als vrij nauwkeurige geschiedschrijver.
Ja.
Die ook toen de tijd al aan brononderzoek.
Maar we moeten. Wat waren de mogelijkheden van onderzoek?
Ja, ook dat.
Ja. Daarom zeg ik, hij heeft geen internet gehad. Ja, de historie zijn het helemaal niet over eens.
Dat had ook een priester zo, hè?
Ja. Hij,
Wat zijn de Hebreeuwse naam? Flavius Josephus is
ontvangen. Jozef. Jozef Flavius. Ja, Jozef Flavius. Hij, Er zijn ook nogal wat scholen in Israël zelf die het verhaal van Masada in ieder geval zoals het er nu ligt afdoen als een stukje politieke propaganda. Propaganda is een beetje een negatief woord, maar toch van de kracht van het Joodse volk en dergelijke. Met alle respect overigens, maar er zijn krachtige verhalen dan dit om gedocumenteerd te gebruiken. Tot 1967 hoorde je ook nauwelijks iets over Masada. Terwijl het verhaal van Flavius Josephus, dat stond er.
Ja, oud is, ja.
Ja, pas.
Nog zo dat documentaire daar ook.
Ja. En dat is altijd lastig, hè, die vermenging van politiek en geschiedenis. Dat is. Dus we zijn er best wat afstandelijk. Aan de andere kant is het verhaal op zichzelf natuurlijk heel indrukwekkend.
Ja.
Ja. Dat is zo. Het kan zo indrukwekkend zijn dat soldaten dat meenamen en dat het diepe indruk op hun gemaakt heeft.
Ja.
En dat het zo dus bij hem
ondenkbaar. Ik was vorig jaar op Masada. En dat was. In mei. Nou, toen was het. Ik was er heel vroeg met een groepje. 'S ochtends om 8:30. En toen wij naar boven gingen. Niet over het slangenpad, maar over de makkelijke weg. Ja. Toen kwamen daar net uitgebluste militairen naar beneden. Die hadden 's ochtends. Nou, dat 's ochtends, dat vond ik dan 's nachts hoor. 2 uur waren ze begonnen met een mars van 40 kilometer. Heel bepakt en bezakt. En dan komen ze uit. Op Masada, maar aan de andere kant bij de slangenpad. En dan moeten ze bepakt en bezakt naar boven. En dan rusten ze daar een uur en dan moeten ze naar beneden. En dan staan de auto's, brengen ze weer terug naar de basis. Dan kunt u voorstellen hoe die jongens en meisjes eruit zagen. Hartverscheurend. Kinderen, 18, 19 jaar. Dat hoort tot hun training. Ja. En dan liepen de uitzonderingen liepen helemaal te zwalken eigenlijk. Het is een symbool voor de kracht van Israël geworden.
In die tijd was het wel gebruikelijk. Als de vijand je naderde, dan benam je zelf de
vijand. Ja. Het was ook onderdeel van het historisch gesproken zou het ook, past het ook helemaal in het beeld. Ja. Maar wat het verhaal nou precies is geweest, het is.
Kunt u nog eens de schrijfster noemen?
Beatrice van den Bergen. Van den Bergen. Gruwel van Sion. Het is een heel indrukwekkend document. Ik heb het ook, ik zal het ook. Ja. Nee, dat is. Ik heb. Ja. Was jij toen mee met die reis met haar? Of,
ik was bij de.
We hebben 2 jaar geleden hebben we een reis gemaakt naar Israël. Nu 2 jaar geleden. Ja, met een groep. En daar was Beatrice van den Bergen bij. Ze heet eigenlijk iets anders, maar goed. En toen heeft zij dus de hele reis voorgelezen uit haar boek. Op de plaatsen die ze beschrijft. Dat is heel, heel mooi. Dat is echt.
Bergen. Is het een historische roman? Of is het
een historische roman, ja. Maar zij heeft daar jaren aan gewerkt. Een onderzoek. Ja. Maar toen zijn we nou in al die plaatsen geweest, dus wij, Herodion en al die plekken. Dus. En ter plekke heeft ze dan op dat moment dus stukjes uit die hoofdstukken voorgelezen. Dus, en 's avonds hadden we seminars over.
Ja.
Goed, zullen we nou toch een stukje van de... Terug naar Maccabeen. Ja, als je dat leest, absoluut.
Het is echt een gruwel, hoor.
Ja.
Het is niet.
Nee.
Echt
opbeurend. Je moet het niet lezen voordat je naar bed gaat.
Nou, ik ben eraan begonnen. En als ik ergens aan een boek begin, dan is het bij mij een foute boel. Dan lees ik veel tot in de
Ja, maar stel je voor dat je 's ochtends begint te lezen, dan komt er niks van terecht de hele dag.
Nee.
Laten we even kijken naar de laatste 3 regels. Oh nee, een stukje eerder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 7e regel van boven, van de hoofdtekst dus. 2, 4, 6. 7e regel. En als we rechts beginnen van die regel, dan zien we na 3 woorden een dubbele punt. Ja. Een dubbele punt in het Hebreeuws, dat weet je, dat is dus gewoon het einde van een zin. Ja. Dit is dus eigenlijk zuiver regelgeving rond Chanukka. Amar Rabba. Rabba zegt. Hebben we allemaal de plaats?
Ja.
Rabba zegt. Rabba was een Talmudgeleerde. Neer Chanukka. Het licht van Chanukka. En u ziet, hier wordt niet gesproken over Chanukia. Hier wordt ook niet gesproken over menorah. Neer Chanukka, het licht van Chanukka. Mitzwa, daarvoor geldt een gebod. Lahaniga, om het te plaatsen. Betefach. Een tefach is een vuistbreedte. Op een vuistbreedte afstand. Hasemuga, Samug, wat dichtbij is, de Petach, de deuropening. Dus het gebod is, de opdracht is, om het licht van Chanukka, de menorah, te plaatsen op een afstand van een vuistbreedte van de deuropening. De Talmud zegt al eerder dat, wat is de reden van het aansteken van de Chanukka, van de menorah? Dat is wegens Pirsume Nissa. Nissa is het Armeense woord voor nes, wonder. Pirsum le farseem, het verspreiden van het wonder. Ik moet op Chanukka op de eerste avond 1 licht aansteken, de tweede avond 2, om het wonder, wat toen gebeurd is, voor iedereen die het maar kan zien, te verspreiden. Nou, hoe doe je dat? Als ik het dus hier neerzet, dan ziet niemand het. Als ik bij de deurpost, bij de deur zet, daar hebben we nog de buitendeur, dan ziet iedereen, oh, daar brandt de menorah, het is Chanukka vanavond, gewoon Grieken enzovoort, ja?
Vandaar dat ook vaak in een raam moet gezet.
Ook vaak in het raam, dat is de andere plaats in het Talmud, hè? Dat het Talmud geeft twee mogelijkheden, of bij de ingang, of voor het raam. Ja. Dus, binnen een vuistbreedte, en dat is ongeveer 10 centimeter van de deuringang. Hasmugale Pesach, dicht bij de deur. Dan is de Talmud nog niet tevreden, want hoe dan verder? Wehega manach lei, wehega en waar manach lei, legt hij het neer, van laniach, waar legt hij het neer? Dan komt er weer een andere Talmud geleerde, die het aanvult. Raaf Acha, Rabijn Acha, Bere, van Bar, de zoon van Rabba, de zoon van Rabba, Amar die zegt, Miyamin, rechts van de deur. Dus rechts, op een vuistbreedte afstand van de deurpost. Degenen die heel goed hebben gekeken, zien dat de Rabba op twee manieren wordt gespeld. We begonnen met Amarava, Rees, Beet, He. En nu is het Rav Acha, de zoon van Rabba met de Alef. Dat zijn twee verschillende personen. Rabba met een He is eigenlijk een Mishnah geleerde, Rabba. En Rava met de Alef is een Talmud geleerde. Die zegt dus Miyamin aan de rechterkant. Dus rechts van de deur op een vuistbreedte afstand. Nou, dat lijkt dus heel nauwgezet zo gedaan te moeten worden. En waarom is dat? Raaf Shmuel, Raaf, dus Rabbi Shmuel, Samuel, Midifta, van de plaats Difta, die zegt Mismol, Amor Mismol, niet rechts, maar links. Ja? Dus twee geleerden, twee meningen. De een zegt rechts, de ander links. Dus wat doen wij? Nou, dat is een beetje lastig. Wij, dat zullen we zo zien, volgen, het volgende woord, we hilgata en volgens de regel, de halaga, hetzelfde woord, we hilgata en de wet is, de wettelijke uitspraak is, mismal, inderdaad links. Dus niet rechts, maar links. Dus we volgen niet wat Rav Acha Bereden Rava zegt, maar we volgen wat Shmuel zegt. Want links. En waarom links? Kedei shitehe ne Chanukka mismo, opdat het licht van de menorah links zal staan, een mezuza bijamin en de mezuza, dat kookje met de Bijbeltekst, rechts. Dan heb je dus aan beide kanten van de deur, vervul je dus een goddelijke verplichting. Ja.
Die mezuza, daarna is wel zoals die rechts, zoals die scheef. Of tenminste dwars op de deurpost.
Ja. Nou, dat is nou precies, ja.
Zit daar bijzonder, er zit vast een betekenis achter.
Ja, nou, dat is precies met het midden van de deur, zou ik zo zeggen. Want er is een meningsverschil in de Talmud, of hij horizontaal dan wel verticaal geplaatst moet worden. En toen heeft de Talmud dus uitspraak gedaan, we zetten hem schuin. Dus daar was helemaal niet zo'n gekke oplossing, hoor.
En die moet dus rechts voor, gezien vanaf als je binnenkomt.
Nou, hij moet op het moment dat je ruimte binnengaat, dan moet hij recht zitten.
Okay. Met je rechterhand.
Dat is een gewoonte. Dat hoeft dan niet. Dat is geen verplichting. Dat is een gewoonte. Ja. Maar dus rechts. En dan hebben we weer datzelfde rechts. Ja. Dus rechts de mezuza, links de menorah. Als u even in de kleine lettertjes wilt kijken, dat zijn wel andere soort lettertjes, maar daar staat ook precies waarom dat die mezuza rechts moet zitten. Dat even kijken, dat is 1, 2, 3, 4. De vijfde regel van de kleine lettertjes boven, de eerste smalle regel, het tweede woord mezuza. Is dat te herkennen in het Rashi schrift?
Nou, ik denk dat het Rashi dat...
De tweede regel van de smalle regel.
Oh, wacht, het is deze kolom. Dus, ja? Deze kolom. De vijfde regel, 1, 2, 3, 4, vijfde regel. En dan één woordje, dubbele punt, en dan weer een woordje. Mezuza staat daar. Ja? Nou, dan ben je heel net in de Jodendom als je het gelooft.
Dat het op mezuza staat.
Ja, ja, ja. Nou, de zaaien kunt u iets wel herkennen. De zaaien en de waaf, die kunt u herkennen. En de mem ook min of meer. Ja, ja, toch wel.
Ik heb het ook laatst opgezocht.
En de he is ook te herkennen. Ja, het hele woordje herkennen. Ja. Nou, dan krijgen we een punt. Want het woordje mezuza is gewoon een aanhaling uit de hoofdtekst. En dan na die punt is het uitleg waarom die rechts moet zitten. Eerst maar eens een afkorting. Kuf, Yud, streepje, streepje, Lamet. En die afkorting die bestaat voor Kaimalon. Wij stellen vast. De Benjamin, dat die rechts moet zitten. Hier heb je al een beetje andere lettertjes. Die beet is al anders. Die, ja. De Benjamin, dat hij rechts moet zitten, die mezuza, digatief, want er staat geschreven, wat staat ook alweer bij de verplichting van de mezuza, waar staat dat geschreven? In Deuteronomium 6, in het eerste stukje van het Shema, ugetavtam, je zult het schrijven, het woord van God, al, ook al je zult het schrijven al mezuzot op de deurposten betega van je huis ubis arecha en van jouw poorten. Nou, betega, kijk maar even naar dat woordje, zie je meteen wat het allemaal daarmee doet. Mezuza de bejamin moet, dus kan het met recht zijn, dichtief, want er staat betega van jouw huis en dat leren we en van. En wat, hoe verklaren we het woordje bij Tega? Derg bi atega. De manier zoals je komt. Dus er wordt een verband gelegd tussen het woord, de stamletters van het woordje huis en het komen. En hoe kom je het huis binnen? Ja? De gi aka ines kara. En hoe verzet een mens kara zijn voetstappen? De Yamina Akka bereizen eerst zijn rechtervoet. Dus hij komt met zijn rechtervoet naar binnen. Dat betekent aan die kant, de manier waar je binnenkomt, BT, ga jouw huis, is dezelfde stamletters als het komen. Dus moet de mezuza ook rechts zitten. Is het een beetje te volgen?
Ja.
Nou, zo gaat het Talmud dus met deze regelgeving om. In de Bijbeltekst staat jouw huis, BT, ga, kun je op een andere manier ook leren door gebruik van dezelfde letters. Bia tegen met het komen. Het komen gaat met rechts, dus moet de mezuza die aan dat huis zit ook aan de rechterkant zitten.
Wat was nou ook weer het verschil tussen de kleinere, dus het Rashi schrift rechts en links? Waren dat verschillende perioden?
Nee, dezelfde periode. Dit is alleen maar Rashi en de linker kolom, dat zijn de Tosafisten. Dat is een heel uitgebreid gezelschap van tijdgenoten van Rashi, wonen in Duitsland, in Frankrijk, Zuid-Engeland, enkelen in Italië, en die dus op dezelfde manier als Rashi De Talmud becommentariëren. En de latere generatie van de Ketosafisten, die hebben ook nog wel eens de neiging om Rashi ook te becommentariëren. Ja. Maar enkele honderden, en sommigen spreken dan over enkele duizenden geleerden, die dus, en dan over een langere periode. Maar een deel daarvan was dus tijdgenoten van Rashi. En ze worden ook allemaal ingedeeld in dezelfde tijdsonderdeel van de geschiedenis, tijdvak. Hetzelfde tijdvak als Rashi.
Even voor mijn begrippen, want we hebben het hier over gehad, maar als je dan praat over Talmud, praat je dan puur over die middelste kolom, of is het toch het geheel wat gezien wordt als Talmud?
Ja.
Of schreef dat een beetje?
Dit is de Talmud. Maar in het spraakgebruik, daar spreken we niet zo over Talmud, we spreken meer over Gemara. Met de Gemara wordt dit dikke boek bedoeld met alle hoofdteksten en de verklaringen en alles erbij.
Ja. En in dit gedeelte, zo eventjes van mijn zicht, is het geen Mishnah?
Hier staat geen Mishnah, nee. Op andere bladzijden wel. Hè? Ja. Dit is echt alleen met Talmud.
December 19
zoiets.
Dat is een meningsverschil over.
Nee. Ik moet even kijken. Als je even wacht. Het is 8. Zondag was de eerste dag van de maand Kislev. En de eerste avond is de avond van de 25e. Dat is dus de zondag 1, 8, 15. 22, zondagavond, dus maandag, dinsdag, woensdag, over 3,5 week. Rond de 20e zal het zijn. Ik heb hier zo geen agenda bij. Ja.
Lastig rekenen.
Huh? Nou nee, we weten het niet, want er is kerstmis. Het is nu 1 december, dus over 4 weken, over 24 dagen is niet zo moeilijk. Zo doen wij het ook hoor.
Ja, maar dat is mijn gebrek aan... Dat
we
helemaal
zitten
rekenen. Onze
maanden
beginnen gewoon op
het eerste. Bij ons ook.
Ja,
helemaal ook. Welke datum is het aanstaande zondag? Dat is de 4 december. 4 december is voor ons 8 Kislev. Dus een week later 15 Kislev is 11 december. 18 december is 22 Kislev. 9 december is 23. 20 december is 24, dus 21, dus de avond van de 20 december steken wij de eerste kaars aan. Zo eenvoudig is het.
Ja,
heel goed.
En is dat dezelfde tijd als normaal de sabbatskaars
beginnen? Nee, de sabbatskaarsen beginnen voor zonsondergang en de menorah mag worden aangestoken zodat het gauw donker is.
Okay.
Dus ongeveer een drie kwartier later deze dag.
Ja,
ik
krijg een mailtje
elke donderdag. Ja, maar hier bijna een
kwartje.
Ja, 21 is het kortste, dan wordt het toch wel weer langer. Ja, dan wordt het weer zomer, hè?
Ja,
ja. Tegen de kerst lopen we alweer
richting
de zomer. Ja, dat is
het. Winter viel dit jaar op dinsdag.
Dat moeten we nog maar zien of dat zo is. Goed. Ja, dus opdat het licht van de menorah, die zal dus ook aan de linkerkant zijn en de mezuzah aan de rechterkant.
Waar verwijst die noem dan naar? Is dat een kleine noem?
Die hele kleine noem,
ja.
Voor het woordje Miss Small. Ja? Wilt u weten waar die naar verwijst?
Ja.
Dan moeten we links kijken. Naar deze hele kleine lettertjes.
Okay.
Ja. En dan moet je eventjes kijken naar... even kijken wat... Nee, dat is ook geen noen, dat is een gimmel. Dat is een gimmel. Dat is een gimmel, maar het is heel klein. Ja.
Okay.
En dan moet je kijken naar het 1, 2... Tweede blokje, daar staat in die kleine letters eerst een gaf gimmel voor. Grote gaf gimmel, ziet u die?
Ja.
Ja? En daarna zit u een kleine beet en een hele kleine gimmel daarachter.
Ja.
Ja? Dat is een bronverwijzing naar hoe de halacha precies is. En waar staat die halacha? Die staat allereerst in Mem Yud Yud, Maimonides, dus in het wetboek van de Maimonides. En dan een klein afkortingstreepje en dan Sham, daar. Dat betekent dat de plaats die Maimonides bedoelt, die is al eerder op de pagina aangegeven. Nou, waar is dat? Dan moet je een blokje naar boven schuiven, waar het dus voor de eerste keer is geciteerd. Dan zie je de kleine alf naast de Gafbeet. Mem Yud Yud, Maimonides, ja? Hebben we die? P. Dalet, Perek Dalet, hoofdstuk 4. Weer een afkorting. Mehilchot, van de voorschriften. Chanukah, van Chanukah. Halacha zaaien. Artikel 7. Dus als je precies wil weten hoe de halacha is, moet je kijken in het wetboek van Maimonides. Vierde hoofdstuk van de voorschriften van Chanukah, artikel 7. En dan kun je het precies nakijken.
Ja.
Dat is één bron, maar we volstaan niet met één bron. We gaan nog verder met een tweede bron. We moeten eventjes één regeltje overstaan, slaan, van hetzelfde bovenste blokje. En het begint met Asin, he, hebben we dat? Asin, he. Ja, dat kun je even vergeten. En dan krijg je weer een afkorting. Tet, waaf. Shin, Ayin in Rashi letters. En ook nog heel klein.
Dat is een Shin.
Ja, dat is een Shin.
Dat is een
ja. Tet, Waaf, Shin, Ayin. Tur, Shulchan, Aruch. Dat is het boek wat wij noemen de Shulchan, Aruch. Dat is de codex, ons wetboek. Maar we hebben vier wetboeken. Dit heel heet Alef Get, weer een afkorting. Orach, Chaim. Dat is dat deel van onze wetboeken die gaan over orachaim, de levensweg, dus de dagelijkse dingen, waar ook de voorschriften van de feestdagen dus ook gaan elkaar valt. Siman, Samach Yud, met een streepje, dat is afkorting voor Siman, hoofdstuk, Tafreis Ayin Alef, dan mag ik even uitrekenen welk nummer dat is, 671, Sif Waaf, artikel 6. Dus in hoofdstuk 671 van dat deel van ons wetboek wat we Orgaim noemen, artikel Waaf, artikel 6, vindt u deze hele regelgeving terug vanuit het Talmud. Ja. Dat, en wat vinden we daar dan? Wat was het ook alweer? Dat de menorah links moet staan en de mezuza rechts. U haalt hier een onderwerp aan wat ook uitgesproken wordt in de Talmud. De Talmud heeft namelijk een hele discussie. Ja,
dat zie ik dan wel dat dat de ding is.
Dat is het uitgebreide. Kan dat nog eventjes?
Maar,
ja. Nog 40 minuten filmen.
Nou, zo lang zal het niet duren, want je moet ook nog naar huis toe. Er is een discussie in de Talmud over de plaatsen van de menorah, of we zeggen Hanaga. Het plaatsen is dat, het nakomen van het gebod, de Hanaga het plaatsen. Of de Hatlaka, of het aansteken. Dat maakt een heel wezenlijk verschil. Ja? Is de verplichting om het aan te steken, of is de verplichting de menorah moet branden? Dat maakt een heel wezenlijk verschil. Bijvoorbeeld, nou, wij zeggen nu, hij moet op een vuistbreedte van de deur staan. Dat betekent in feite dus, als dit de deur is, hier hangt de mezuza, dus moet hij hier staan. Mm-hmm. Als we zeggen, hatlaka, als ze met zwaar, het aansteken, dat is de verplichting. Dat betekent dat bij het volbrengen van de verplichting moet gebeuren op een plaats, het aansteken moet gebeuren op de plaats waar goed is, dus op die vuistbreedte.
Yeah.
Ja? Als we zeggen, hanaga, het laten branden is de mitzwa, dan kan ik hem rustig hier aansteken, want het aansteken is niet de mitzwa, dat is niet het gebod, het laten branden is de, dus ik kan hem hier aansteken en dan hier neerzetten, ja, op de goede plaats. Van dat meningsverschil, wat nou precies het voorschrift is, is ook precies wat u aangeeft. Wat stel je voor? We zeggen de menorah moet, dat is ook weer een voorschrift, moet minimaal een half uur branden. Stel je voor, je steekt hem aan en dan ineens komt er een sterke wind en dan blaast hem uit. Heb ik dan aan mijn verplichting voldaan? Als hij zegt, de aansteken is de verplichting, ja, ik heb hem aangestoken. Als hij zegt, het laten branden is de verplichting, dan heb ik hem niet de minimumtijd laten branden. Dus daar is van afhankelijk, maar dan zijn we er nog niet. En dan komen we bij wat u dus zegt. De Talmud geeft een casus weer. Dan zie je in hoeverre die details gaan. Dan nog van die hele dikke boeken natuurlijk. Maar stel dat iemand hem aansteekt op een plaats waar het tocht. Waar dus in feite het mogelijk is dat je zo gauw je hem aansteekt dat hij uit kan blazen. Heb je dan aan je verplichting voldaan? Dat is afhankelijk. Als je zegt het laten branden is de verplichting. Dan doet het niet in welke omstandigheden je hem aansteekt. Zo gauw je hem aangestoken hebt, zet je hem op een plaats in waar hij goed door kan branden, waar het niet tocht, heb je aan de verplichting voldaan. Als je zegt, het aansteken is een verplichting, en je steekt hem aan op omstandigheden waar het niet zeker is dat hij ook blijft branden, dan heb je waarschijnlijk de verplichting niet zo goed vervuld. Want je hebt het wel aangestoken, maar hij kan ieder moment uitgaan. Dus er kan onmiddellijk die handelingen die je gedaan hebt als verplichting, Die kan ongedaan worden gemaakt. En dan is de vraag of je inderdaad wel aan je verplichting hebt voldaan. Dus als inderdaad bij die deur tocht, waardoor de menorah kan uitblazen, dan is helemaal de vraag of, afhankelijk van dit meningsverschil, of je wel aan je verplichting hebt voldaan. En daarom gaat de Talmud er ook van uit, dat je, als je bij de deur staat, in een plaats, wel in zulke omstandigheid, dat het niet waait buiten. Want dan moet je hem niet bij de deur, dan moet je hem voor het raam neerzetten. Nou, dan heb je het hele verhaal dus in kort. Ja. Nou, in die details gaan we dus.
Hier bij de deur zitten donder die nogal ook. Want de deur
gaat. Ja, maar de deur heeft de voorkant en de achterkant. Goed, dat is zover voor vanavond.